gesprekken in. We praten over Aafke's eigen opname.
Dit is een podcast van NPO Luister en KRO NCRV.
Het begon
met een verjaardag.
Tijdens een familieweekend.
In de lente.
En een wandeling.
Om even te ontsnappen.
Weg van dat weekend.
Het bos in.
Moeten we niet nog een beetje verder zijn?
Ja, we moeten nog een stuk naar die kant. Maar hier is een pad.
Ah, oké, ja.
Het begint
met een begraafplaats.
Ergens diep in Belgisch Limburg. Dit is Monsters in het Bos, een podcast van Opslaan Als en KRO NCRV voor NPO Luister. Deel 1. Een begraafplaats in de bossen.
Voor we verder gaan, willen we je erop wijzen dat er in deze podcast gesproken wordt over zelfbeschadiging en zelfdoding. Denk je na over deze onderwerpen en wil je erover praten? Bel of chat dan gratis en anoniem met 113 zelfmoordpreventie op het nummer 0800 0113... of ga naar de website 113.nl. Het is zondagochtend eind april en we zitten met z'n allen aan de ontbijttafel. Mijn vader is 70 geworden en heeft ons uitgenodigd voor een weekend weg met de familie. Mijn twee zussen.
Wat is het goed gelukt? Ja, we zijn geïnstalleerd.
Aafke. En onze dochter. En mijn vader natuurlijk.
We zijn in Rekum, een klein dorp net over de Belgische grens. Het is lente. Het ruikt naar gemaaid gras dat al even in de zon ligt. Rekum is op een kwartiertje rijden van Maastricht. Voor ons is het een stuk langer rijden. Vanuit Utrecht, waar wij wonen, op een vrijdagmiddag doen we er bijna 3 uur over.
Voor mijn ouders en mij is dit een vakantie in eigen achtertuin. Nauwelijks een half uur rijden van hun woonplaats en het huis waarin ik opgroeide.
Voor mij is dit een vakantie op een plek die ik vooral ken van verhalen.
Maar belangrijker, voor mijn vader is dit een soort terugkeer naar de streek waarin hij is opgegroeid.
In de dagen die volgen gebruiken we Rekum als uitvalsbasis. We maken tochtjes langs de lagere school waar Brams vader zat, de huizen waar hij als kind woonde, het oude scoutslokaal, de kerk, de oude kolenmijn waar het leven in die tijd om draaide. Het is er allemaal nog.
En op zondagmiddag gaan we wandelen.
Met z'n tweeën. Rekum is zo'n dorp waarin de tijd lijkt stil te staan. In het centrum, rondom de kerk en het oude gemeentehuis, staan zorgvuldig gerestaureerde huizen uit de 17e en 18e eeuw. Er wonen iets minder dan 5000 mensen en die zeggen wel eens dat ze in het mooiste dorp van Vlaanderen wonen. Dat is geen bluf trouwens. In 2008 kreeg Rekum officieel die titel, het mooiste dorp van Vlaanderen.
Dus is Oud-Rekum het mooiste dorp van Vlaanderen geworden.
En dat komt niet alleen door het gemeentehuis en de kerk.
Het is al feest in Oud-Rekum.
Maar vooral ook door het echte hart van het dorp, het kasteel. Van welke kant je het dorp ook binnenkomt, je ziet het van veraf al meteen liggen. En het is daar, in die grote en zwijgende stenen gestalte waarvan de poorten meestal gesloten zijn, dat een ander verhaal van Rekum verscholen ligt.
Een verhaal dat ook al eeuwen teruggaat.
En dat net zo toevallig ontdekt kan worden
als de begraafplaats waar we die zondag in april op uitkomen.
Wanneer we die zondag in april besluiten om even te gaan wandelen, is dat vooral met de bedoeling ons hoofd leeg te maken. Even weg van de drukte van de familie. Rekum ligt aan de rand van een uitgestrekt natuurgebied en we besluiten die kant op te rijden. We hebben de route niet precies uitgezocht, maar ik heb de navigatie binnen handbereik. We denken dat het zo wel lukt. Zo doen we het vaak. Aafke rijdt op haar goede gevoel voor richting en ik staar naar de kaart. Althans,
hier moet het ergens zijn, volgens mij.
Zo zou het moeten gaan. Want meestal dwaal ik af en kijk ik uit het raam en blijft Aafke alert voor wat er op de kaart verschijnt. Wanneer we bijna bij het bos zijn, ziet zij een klein grijs blokje op die kaart. Er staat een naam bij die haar aandacht trekt. De naam: Oude Kerkhof Psychiatrische Instelling. Wanneer we enkele maanden later met de auto weer terugkeren naar de begraafplaats, staat het nog steeds zo op de kaart, als een oud kerkhof. Maar die eerste zondag in april is het al voldoende om onze aandacht te trekken. We maken een tussenstop.
We weten dan nog niet wat deze plek ons allemaal zal gaan vertellen. We parkeren onze paarse, lawaaierige Toyota Starlet uit 1996 op het verlaten parkeerterrein op zo'n 100 meter van de begraafplaats. Die eerste keer dat we de begraafplaats ontdekken, hebben we natuurlijk geen opnameapparatuur bij ons. We zijn immers gewoon een zondagmiddagwandelingetje aan het maken. Pas als we maanden later teruggaan naar het bos om er te zoeken naar verloren verhalen, nemen we onze opnameapparatuur mee om te beschrijven wat we tegenkomen. Vanaf de parkeerplaats steken we de weg over, het bos in. Het weer in april, wanneer we hier voor het eerst zijn, is bijna net hetzelfde wanneer we terugkeren. Het heeft de hele dag geregend, maar tijdens onze wandeling hebben we geluk.
Kijk, zonder het toch.
Oh, nice.
Het waait en het is nat, maar we houden het droog.
Je wandelschoenen hebben aangedaan.
Oh, echt. Ik had mijn niet waterdichte vans aan. Dat is echt zo dom. Ja.
Na zo'n 100 meter wandelen zien we links van ons de poort naar de begraafplaats. Daarvoor een geasfalteerd pad van een meter of twee breed. Aan weerszijden van het pad een klein wachtershuisje van zandsteen met een puntdak, zonder ramen. Aan het linkerhuisje is een oude stalen poort bevestigd. Ooit roestvrij misschien, maar inmiddels verweerd. Achter de poort ligt een begraafplaats. Een verwilderd grasveld ongeveer ter grootte van een voetbalveld, omringd door het bos. Een pad verdeelt het veld in twee. Aan het eind van het pad, achter in het veld, staat een groot stenen beeld van een gekruisigde Christus. Een konijn schiet weg. Links en rechts van het pad staan kruisen. Rijen en rijen kruisen. Ze zien er allemaal net hetzelfde uit. Eenvoudige kruisen van massief beton. Het is een zichtbaar compromis tussen duurzaamheid en betaalbaarheid.
Geen enkel kruis staat recht. Sommige kruisen zijn al omgevallen, overwoekerd door heide en gras. Wie zijn de mensen die hier begraven liggen? Als we de kaart moeten geloven, dan hoort deze begraafplaats op de een of andere manier bij de psychiatrische instelling die hier vlakbij ligt. Zouden dit patiënten zijn geweest?
In het uur dat volgt lopen we over de begraafplaats. Om de meeste kruisen is een lode plaatje bevestigd. Daarop is in witte zinkverf de achternaam, voornaam, geboortedatum en sterfdatum van de overledene geschilderd. De belettering is verzorgd en vaardig. De achternaam in blokletters, de voornaam in kleine, sierlijke letters die het gevoel van een ver verleden oproepen. Een tijd van griffels en leien.
Het beton van de kruisen is bedekt met een zwarte film van algen en schimmels. Op de bovenkant groeit een dikke laag mos. Muisjesmos noemen ze dat. Je ziet het overal. Van die zachte groene kussentjes die zich na een tijdje op het beton nestelen als slapende kleine diertjes. Eerst komen de verkenners, aarzelend, eenzaam verspreid over het beton. Daarna vormen ze kleine groepjes en uiteindelijk klitten ze samen en vormen ze een deken, verzonken in een diepe groene slaap.
Edward Stevens, 1875-1950. Alfons de Potter, 1877-1950.
In het midden van het veld is een grote lege ruimte. Hier staan geen kruisen. Misschien zijn ze verdwenen, of misschien zijn ze er wel nooit geweest. Maar helemaal aan de rand van het lege vlak, bijna op het pad al, staat één kruis. Het valt op omdat het eenzaam en alleen staat in die lege ruimte en omdat het niet van beton is, maar van hout. Het ontwerp is ook anders. Nieuwer dan dat van de andere kruisen en het hout is nog niet zo verweerd. Als ik er langs loop, maak ik een foto.
Op de psychiatrische begraafplaats van Rekum zouden tussen 1921 en 1980 zo'n 1800 mannen begraven worden. Dat het er zoveel zijn, weten we die middag nog niet, wanneer we min of meer toevallig op de begraafplaats uitkomen. maar het aantal kruisen maakt duidelijk dat hier vele honderden mensen in de aarde liggen.
We lopen de rijen af, moeten grote stappen zetten om niet te struikelen over de heidestruiken. We lezen de namen op de kruisen. Allemaal mannen, geboren in de 19e eeuw of in de eerste helft van de 20e eeuw. En gestorven in de jaren 20, 30, 40. Ze liggen op chronologische volgorde en de aantallen lopen snel op. Vanaf 1950 neemt ieder jaar meerdere rijen in beslag. Het lijkt wel of er dat jaar iedere week iemand sterft.
Op 7 april 1950 is gestorven op zijn 31ste.
Sommige van de mannen zijn oud geworden. Anderen waren jong, twintigers en dertigers. En hier en daar zelfs een tiener. Soms is het niet meer te achterhalen wie er begraven ligt. Het naamplaatje is onleesbaar geworden of helemaal verdwenen. Maar ook de mannen die nog wel een naam hebben en waarvan we wel nog de geboorte- en sterfdatum kunnen lezen, zijn inmiddels onbekenden geworden.
Albert Simon op 17 april 1950.
De graven zijn al decennia in verval. Ze worden niet onderhouden en waarschijnlijk door vrijwel niemand bezocht. De verhalen van hun levens zijn daarmee ook verdwenen. Die namen ze mee in hun graf.
63.
Wanneer we in april 2023 voor de eerste keer een wandeling over de psychiatrische begraafplaats maken, weten we nog niets van de geschiedenis die zich in Rekum in het volle zicht verschuilt. Het oude kasteel in het historische centrum van Rekum, de snelle groei van de psychiatrische instelling in de jaren 30 en 40, de hoge sterftecijfers. Maar in de dagen die volgen gaan we graven, rondvragen, op zoek. En in het jaar daarna keren we verschillende keren terug. We zien hoe de begraafplaats de seizoenen doorstaat. De heide die in de late zomer opbloeit en de graven op de rechterflank van het terrein overwoekert. Het mos dat een steeds donkerder groen aanneemt naarmate de herfst vordert. De vraag die ons in de eerste dagen na ons bezoek bezighoudt: wie waren deze mensen, deze mannen, geboren en getogen in de late 19e of vroege 20e eeuw? Hoe zagen hun levens eruit voordat ze in de psychiatrie terechtkwamen? En hoe zag hun leven binnen de kasteelmuren eruit? Wat hebben ze daar allemaal meegemaakt? Hoe bijzonder zou het zijn als het ons lukt om hun verhalen te reconstrueren, om hen een stem te geven?
Als we die zondag terugkomen van onze wandeling, vertellen we nog niet wat we hebben gezien. Om de een of andere reden zwijgen we. Bram en ik hebben allebei ervaring in de psychiatrie. Zelf praat ik daar vaak en makkelijk over. Maar voor Bram is dat minder vanzelfsprekend.
Maar in de dagen die volgen, wanneer we weer thuis zijn in Utrecht, blijf ik me toch vragen stellen. Hebben mijn ouders ooit van de instelling gehoord? Ik bel mijn vader.
Ja, Bram.
Na wat heen en weer bewegen, komt Bram ter zake.
Als kind wisten we ervan, we wisten dat dat bestond. Maar het was eigenlijk een beetje een blinde vlek.
Papa vertelt me hoe hij de instelling kende in zijn jeugd in de jaren 60.
Ja, het was een, we noemden dat toen zo een staatsinstelling, een staatsinstelling voor psychiatrie, die de instellingen van de privésector, gelijk in Sint-Truiden, waren iets meer bekend. Hoe dat komt, weet ik niet. Dus we wisten het wel, dat het bestond, maar we wisten daar eigenlijk verder niks van.
Mijn vader maakt een onderscheid tussen staatsinstellingen en de privésector. Omdat hij dat doet in die rustige en bedachtzame toon die hem eigen is, begrijp ik het aanvankelijk niet zo goed. Ik heb nog niet door hoe belangrijk dat onderscheid is. Dat wordt later pas duidelijk, wanneer Aafke en ik de archieven induiken en ontdekken welke patiënten precies in de staatsinstellingen van België terechtkwamen. Mijn vader werd katholiek opgevoed. Net als ik trouwens. En met privésector bedoelt hij de katholieke zorginstellingen. In het België van de jaren 50 en 60 kwam je als katholiek gezin vooral, om niet te zeggen uitsluitend, in aanraking met instellingen uit het katholieke netwerk, de privésector.
Die van de privésector was meestal Sint-Truiden en Tiel, eigenlijk verderaf. Maar dat was een religieuze congregaties en daar hoorden we blijkbaar toch iets meer van. Misschien via kerkelijke kanalen en zo.
Daardoor kan hij me ook niet veel vertellen. Behalve dat het een soort witte vlek op de kaart was, diep in het bos in de buurt. De instelling was meer een soort gerucht, met alles wat daar voor kinderen aan kleeft. Het monster in het bos. De mannen op de begraafplaats zullen dus patiënten geweest zijn. Ze zullen gestorven zijn in de psychiatrische instelling. Ik vraag me af waarom ze geen begrafenis kregen dichter bij hun familie, in het dorp waar ze vandaan kwamen. En waarom stierven er zoveel al op jonge leeftijd? Wanneer ik er zo over nadenk en de namen en jaartallen in mijn hoofd nog eens doorloop, dan heb ik het gevoel dat hier van alles bij elkaar kwam. Mensen van allerlei leeftijden, die om allerlei redenen in Rekem aanbelanden, die daar voor even een levend netwerk van verhalen zouden vormen om uiteindelijk door iedereen vergeten op de begraafplaats begraven te worden, onder een deken van mos.
Al die mannen, al die graven. Ik voel een vreemd soort band met ze. Ooit, meer dan 10 jaar geleden, werd ik zelf opgenomen in een psychiatrisch ziekenhuis. Na jaren van hoge pieken en diepe dalen bereikte ik een grens. Ik heb weinig goede herinneringen aan die plek. De bedden en verwarmingsbuizen waren er roestig. Het eten was er vies. En 's nachts kwam een verpleger elk uur met een bouwlamp mijn kamer binnen om te kijken of ik nog leefde. Ik voelde me er opgesloten en in letterlijke zin was ik dat ook. Ik gun niemand die ervaring en hoe langer ik erover nadenk, hoe meer mijn hart stukje bij beetje breekt voor de honderden mannen op de begraafplaats.
In de weken na het familieweekend nestelt de begraafplaats zich in onze hoofden. Bijna ongemerkt sluipt ze onze gesprekken in. We praten over Aafke's eigen opname toen we elkaar pas kenden. Ik zit zelf ook met een herinnering aan een periode in mijn leven waar ik liever niet te vaak aan terugdenk. We willen meer weten over het psychiatrisch ziekenhuis. Zonder duidelijk plan vraag ik wat rond. Wanneer ik familieleden uit Belgisch Limburg zie, ben ik benieuwd wat zij weten. Het duistere droombeeld van een monster in het bos krijgt daardoor steeds meer vorm, maar niets dat zich in de werkelijkheid verankert. Nooit concrete verhalen of ervaringen. We gooien het over een andere boeg.
We duiken de online krantenarchieven in en zoeken op Rekem. Meteen veel hits. Vanaf de jaren 30 berichten de kranten regelmatig over het dorp en de psychiatrische instelling.
Ik heb hier een berichtje uit 1940. Zwaar gewonden naar een krankzinnige gesticht overgebracht.
En naarmate we meer over Rekem lezen in oude kranten, ontdekken we een soort gespletenheid, een dorp met twee gezichten. Aan de ene kant zijn er berichten over Rekem, het prachtige eeuwenoude Limburgse stadje. Het is er niet alleen goed toeven, het is ook een succesvol, vooruitstrevend dorp. In de jaren 30 van de vorige eeuw is het een van de eerste gemeentes in België met een vrouwelijke burgemeester. En onder haar bezielende leiding maakt het stadje een periode van indrukwekkende economische en sociale vernieuwing door.
Aan de andere kant zijn er berichten over gevaarlijke inbrekers en ontsnapte criminelen. Mensen die ontsnapten uit de psychiatrische instelling en soms wel tot een Antwerpen of Charleroi kwamen, voordat ze weer werden opgepakt en teruggestuurd.
Oh, moet je dit horen trouwens, hier. 1943. In het gesticht voor zwakzinnigen te Rekem hebben 21 geïnterneerden hun 2 bewakers overvallen en gekneveld. De Rijkswachtbrigades uit de omtrek hebben klopjachten gehouden die echter geen uitslag hebben opgeleverd.
In de Belgische krant Het Nieuwsblad van 5 mei 1938 verschijnt een langer artikel over Rekem. De titel is Limburg vroeger, nu en morgen. De psychiatrische zorginstelling komt alleen in een bijzin even ter sprake. Rekem is vooruitstrevend in de ogen van de journalist, die helemaal vanuit Brussel is afgereisd om zijn reportage te maken. En voor een klein dorp in een afgelegen regio is het opvallend goed bereikbaar. Ik citeer: vanuit Lannaken met de tram of vanuit Mazeik met de automotrice is Rekem nogal makkelijk te bereiken, volgens ons oordeel van grootstadmensen. Maar den inboorling van de streek moet het aantal en de snelheid der verbindingen wel schitterend lijken.
Rond dezelfde periode, vanaf de tweede helft van de jaren 30, verschijnen berichten over ontsnappingen. Het zijn korte stukjes, maar heel, heel veel ontsnappingen. En meestal niet met de auto of het openbaar vervoer, want die waren niet voorhanden als je midden in de nacht over de muren van de instelling was geklauterd. Nee, ontsnapten gingen meestal heel gewoontjes met de fiets. Die fietsen, of zoals het in de Belgische kranten staat, velo's, zijn vaak gestolen.
Een gedetineerde die ontsnapt was bij de Rijkskolonie stal een velo,
De vluchtelingen zijn dus dieven. En zo wordt ze ook genoemd. In 1930 wordt er in België een nieuwe wet aangenomen. De Wet tot bescherming van de maatschappij tegen abnormale en gewoontemisdadigers. Die termen worden nu niet meer gebruikt. We zouden nu spreken van psychiatrische patiënten en ontoerekeningsvatbare criminelen. Die nieuwe wet maakte het makkelijker om mensen gedwongen op te nemen in een psychiatrische instelling.
Het aantal patiënten in psychiatrische instellingen neemt door die nieuwe wet overal in België snel toe, ook in Rekem. Het kasteel is al snel te klein, want daar was de instelling gevestigd. In dat mooie renaissance kasteel midden in het dorp. Je kunt het je nu haast niet meer voorstellen. Een ziekenhuis in een kasteel, maar zo was het. Vanwege het ruimtegebrek wordt er in de jaren 30 een nieuwe vleugel aangebouwd, die in 1937 klaar is. De kranten prijzen het moderne en vooruitstrevende ontwerp. En er worden ook meteen 35 nieuwe bewakers aangenomen. Ja echt, bewakers. Zo werden ze genoemd.
Dat woord, bewaker, is een soort olifantenpaadje naar de berichten over de ontsnappingen die verder uit een andere werkelijkheid lijken te komen. Daarin is niets modern of nieuw. De taal is dreigend. De patiënten worden zwakzinnigen of krankzinnigen genoemd. De instelling zelf heet nu de staatskolonie, een gevangeniscentrum of zelfs strafkolonie. Er worden klopjachten georganiseerd om de ontsnapten in de kraag te vatten. In de krantenberichten uit die tijd worden de ontsnapten in het beste geval geportretteerd als kinderlijke dwazen. De verhalen lezen als sprookjes.
En alle fietsers werden verplicht om af te stappen. Zo liep ook onze held in de val. Oh, het was dus wel een held.
Uit de berichten wordt duidelijk dat er in Rekem ook mensen zaten met ernstige psychische problemen. Mensen die misdaden hadden gepleegd, die verder gingen dan diefstal. Moordenaars bijvoorbeeld. Het voedt de angst van dorpsgenoten. En naarmate de instelling groeit, gaat de onrust steeds meer als een sluier over Rekem hangen. Eind december 1958, de instelling is dan groter dan ooit, vermoordt en ontsnapt de patiënt een inwoonster uit het dorp. De week erna is de dader spoorloos. De nieuwe Limburger kopt: dorpelingen leven in angst. Pas een maand later wordt hij gearresteerd, hij bekent en wordt veroordeeld. Hij moet terug naar het kasteel, dit keer voor 15 jaar. Dit lijkt in niets nog op een sprookje.
Het is op dit moment, wanneer Aafke en ik diep in de krantenarchieven zitten en al deze berichten tegenkomen, dat ik het onderscheid van mijn vader begin te begrijpen. Onderscheid tussen privé-instellingen of katholieke instellingen en staatsinstellingen. Als staatsinstelling is Rekem namelijk niet zomaar een psychiatrische zorginstelling. Het is een instelling waar allerlei dingen bij elkaar komen. Mensen die de weg kwijt zijn en geen idee meer hebben waar ze zijn, maar ook mensen die zware criminele feiten hebben gepleegd en ontoerekeningsvatbaar worden verklaard. Criminelen, mannen met een lichte of zware verstandelijke beperking, verwarde mannen, daklozen, ze kwamen allemaal terecht in de staatsinstelling van Rekem.
Toen het kasteel begin 20e eeuw dienst ging doen als psychiatrische instelling, gingen de poorten op slot. Dat komt overeen met de maatschappelijke tendens die zo'n 300 jaar geleden ontstond. We wilden onszelf als moderne, rationele wezens begrijpen. Zo waren we ver verheven boven de grilligheid van het dier. Maar als we onszelf willen begrijpen als modern en redelijk, als vooruitstrevend en gezond, wat doen we dan met de waanzin? Wat doen we met wie psychisch ziek is? Wat doen we met wie niet past in dat model? We verwijderen het. We brengen het samen en drijven het uit. We sluiten het op. We vergrendelen de poorten en verhogen de muren rondom het kasteel van de waanzin. De eerste psychiatrische instellingen hadden vooral dat als doel: de waanzin opsluiten en weghouden uit de maatschappij.
Maar er is een probleem. Binnen of buiten, het maakt niet uit aan welke kant je staat, want de muren rond de waanzin zijn nooit hoog genoeg. Buiten de muren groeit de angst. In de verbeelding wordt de waanzin een monster. Er kruipt altijd wel wat over de muren. En erger, we zijn bang omdat we weten hoe makkelijk we hier zelf terecht kunnen komen. Het domein van de redelijkheid is nauw en benauwend. En de grenzen worden streng bewaakt. Wie waren deze mannen? Waarvan probeerden ze te ontsnappen? En wie zijn de mannen die niet ontsnapten, die hun jaren in de instelling sleten en er uiteindelijk overleden? Wie zijn de mannen op de oude psychiatrische begraafplaats? Wat is hun verhaal?
Wanneer we voor de tweede keer de begraafplaats bezoeken, zijn dit de vragen die ons bezighouden. Hoe we dit gaan doen, dat weten we nog niet. Maar we zoeken naar verhalen. We willen iets terughalen, iets van het menselijke dat hier zo achterloos werd achtergelaten.
Dit keer, bij onze terugkeer, gaan we zorgvuldig en systematisch te werk. We nemen de opnameapparatuur mee. We fotograferen één voor één de graven waarvan de naamplaatjes nog enigszins te lezen zijn.
Bram begint aan de ene kant van de begraafplaats, ik aan de andere. Rij na rij lopen we langs de betonnen kruisen en steeds staan we een seconde stil om een foto te maken. In stilte doen we ons werk. We gaan de rijen af, tot we elkaar ergens in het midden weer tegenkomen.
Wanneer we weer thuis zijn, maken we een spreadsheet. We scrollen door de foto's van de kruisen op onze telefoons en schrijven de namen van de mannen over in een grote tabel, gevolgd door de geboortedatum en de datum van het overlijden. Daarna begint het echte werk. We halen alle namen door een zoekmachine, we proberen de online genealogische databanken en kijken zelfs op social media.
Inmiddels hebben we ook contact met het Belang van Limburg, een grote Belgische regionale krant. Onze speurtocht naar verhalen vinden ze wel boeiend en ze willen ons graag helpen.
2 dagen later staat er een groot stuk in het Belang van Limburg.
In het interview met het Belang van Limburg doen we een oproep. Als iemand iets kan vertellen over de psychiatrische begraafplaats en de mannen die daar liggen, neem dan contact op. We hebben er zelfs een speciaal mailadres voor aangemaakt.
Maar de dagen daarna blijft het stil. Een paar mails komen er binnen. Het zijn steunbetuigingen van mensen die het boeiend en belangrijk vinden. Een enkele leestip van een boek over de geschiedenis van Limburg. Maar niemand kan ons iets vertellen. Er is nog geen verhaal.
Tot er op een avond een mail binnenkomt. Die is kort en terughoudend. Na een vriendelijke begroeting schrijft de afzender: zo het van nut zou kunnen zijn, beschik ik over beperkte informatie.
Het lijkt niet veel en dat is het waarschijnlijk ook niet, denken we op dat moment. Maar we besluiten er toch achteraan te gaan. De man is aardig en we mogen hem bellen. In de avonduren, liefst na 9 uur. Want dan is hij meestal aan het werk achter zijn computer. Ik bel om 9:01. Het is dinsdagavond.
Goedenavond, met Brooks.
Aan de andere kant van de lijn is Maurice Brooks. De man met wie ik op dat moment 2 korte e-mails heb gewisseld. Ik heb nog geen idee wat hij me kan vertellen.
Een heel slechte verbinding, precies.
Maar samen met Maurice tuimelen we de diepte in. Terug in de tijd. In de donkere geschiedenis van het kasteel van Rekem.
In de volgende aflevering vertelt Maurice ons over zijn grootvader die in Rekem terechtkwam en vervolgens decennia lang spoorloos was.
Dat zijn de kisten van waar de patiënten mee begraven werden. Die werden in de schrijnenwerkerij gemaakt.
En we ontdekken op het ziekenhuisterrein een vreemde machine.
Ben je benieuwd hoe de begraafplaats van Rekem eruit ziet? In de show notes vind je een link naar de coördinaten in Maps, zodat je er zelf heen kunt rijden.
Thank you. Dank je wel.